Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. We willen luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het boek van de psalmen en daarvan psalm 106. En we zingen in aansluiting aan de schriftlezing uit psalm 106, daarvan het 26e vers. Geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst schenke ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken, dat al wat leeft hem eeuwig eer, al het volk zeggen: amen op mijn klanken, juich aarde, loof de opperheer. Psalm 106, vers 26, na de schriftlezing uit Psalm 106. Halleluja, loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Wie zal de mogendheden des Heeren uitspreken, al zijn lof verkondigen? Welgelukzalig zijn zij die het recht onderhouden, die te aller tijd gerechtigheid doet. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uws volks, opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. Wij hebben gezondigd, mitschaders onze vaderen. Wij hebben verkeerdelijk gedaan, wij hebben goddelooslijk gehandeld. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Zij zijn der menigte uw goedertierenheden niet gedachten geweest. Maar zij waren wederspannig aan de zee bij de Schelfzee. Doch hij verloste hen om zijns naams wil, opdat hij zijn mogendheid bekend maakte. En hij schold de Schelfzee, zodat zij verdroogde. En hij deed hen wandelen door de afgronden als door een woestijn. En hij verloste hen uit de hand des haters en hij bevrijdde hen van de hand des vijands. En de wateren overdekten hun wederpartijders, niet één van hen bleef over. Toen geloofden zij aan zijn woorden, zij zongen zijn lof. Doch zij vergaten haast zijn werken, zij verbeidden naar zijn raad niet. Maar zij werden belust met lust in de woestijn en zij verzochten God in de wildernis. Toen gaf hij hun naar hun begeerte, maar hij zond aan hun zielen een magerheid. En zij benijden Mozes in het leger en Aaron, de heilige des Heren. De aarde deed zich open en verslond Datan en overdekte de vergadering van Abiram. Een vuur ontbrandde onder hun vergadering, een vlam stak de goddeloze man in brand. Zij maakten een kalf bij Horeb en zij bogen zich voor een gegoten beeld. En zij veranderden hun eer in de gedaante van een os die gras eet. Zij vergaten God hun heiland, die grote dingen gedaan had in Egypte. Wonderdaden in het land van Cham, vreselijke dingen aan de Schelfzee. Dies hij zeide dat hij hen verdelgen zou, ten ware Mozes zijn uitverkoren in de scheur voor zijn aangezicht gestaan had, om zijn grimmigheid af te keren dat hij hen niet verdierf. Zij versmaadden ook het gewenste land. Zij geloofden zijn woord niet. Maar zij murmureerden in hun tenten. Naar de stem des Heren hoorden zij niet. Dies hief hij tegen hen zijn hand op, zwerende dat hij hen nedervellen zou in de woestijn. En dat hij hun zaad zou nedervellen onder de heidenen. En hen verstrooien zou door de landen. Ook hebben zij zich gekoppeld aan Baal-Peor. Zij hebben de offeranden der doden gegeten. Zij hebben de Heere tot toorn verwekt met hun daden, zodat de plaag een inbreuk onder hen deed. Toen stond Pinhas op en hij oefende gericht en de plaag werd opgehouden. En het is hem gerekend tot gerechtigheid van geslacht, tot in eeuwigheid. Zij maakten hem ook zeer toornig aan het twistwater en het ging Mozes kwalijk om hunnentwil. Want zij verbitterde zijn geest, zodat hij wat onbedachtelijk voortbracht met zijn lippen. Zij hebben die volken niet verdelgd die de Heere hun gezegd had, maar zij vermengden zich met de heidenen en leerden derzelver werken. En zij dienden hun afgoden en zij werden hun tot een strik. Daarenboven hebben zij hun zonen en hun dochteren de duivelen geofferd. En zij hebben onschuldig bloed vergoten, het bloed hunner zonen en hunner dochteren die zij de afgoden van Kanaan hebben opgeofferd, zodat het land door deze bloedschulden is ontheiligd geworden. En zij ontreinigden zich door hun werken, zij hebben gehoereerd door hun daden. Dies is de toorn des Heren ontstoken tegen zijn volk, en hij heeft een gruwel gehad aan zijn erfdeel, en hij gaf hen in de hand der heidenen. En hun haters heersten over hen. En hun vijanden hebben hen verdrukt en zijn vernederd geworden onder hun hand. En hij heeft hen menigmaal gered. Maar zij verbitterden hem door hun raad. En werden uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Nochtans zag hij hun benauwdheid aan als hij hun geschrei hoorde. En hij dacht tot hun beste aan zijn verbond. En het berouwde hem naar de veelheid zijner goedertierenheden. Dies gaf hij hun barmhartigheid voor het aangezicht van allen die hen gevangen hadden. Verlos ons, Heere onze God, en verzamel ons uit de heidenen, opdat wij de naam uwer heiligheid loven, ons beroemende in uw lof. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En al het volk zeggen, amen, halleluja. Willen we samen Gods aangezicht zoeken en de Heere smeken om zijn zegen over deze dienst en ook over dit jaar. Heere, Gij die eeuwig dezelfde blijft en ook in de wenteling van de tijden betoont dat U niet verandert. Wij naderen op deze nieuwjaarsmorgen voor Uw aangezicht. En wij willen Uw naam erkennen dat wij deze morgen samen mogen beleven. Dat U ons het jaar 1991 deed afsluiten. En dat wij onder Uw zegen en onder Uw bescherming dit nieuwe jaar mochten beginnen. En nu wij aan het begin van een nieuw jaar staan, staan wij aan het begin van een onbekende toekomst. Wij zijn ook dezelfde mensen, met al onze gebreken, met onze zonden, met onze schuld. En zelfs wanneer wij genade mogen kennen, dan moeten wij toch dat zeggen. Dezelfde mensen, zondig in onszelf. En doordat wij vleeselijk zijn en verkocht zijn onder de zonde, geneigd tot alle kwaad. En daarom is er alle reden, Heere, om aan het begin van dit nieuwe jaar Uw aangezicht te zoeken en te smeken of U ons wilt gedenken. Gedenken naar het welbehagen tot Uw volk en bezoeken wilt met Uw heil. Dat hebben wij nodig omdat wij diezelfde zondige mensen zijn, omdat wij ieder ogenblik de genade en de gunst van U nodig hebben. Dat hebben wij ook nodig omdat wij staan voor een onbekende toekomst, waar het overgrote deel van dit jaar verborgen ligt onder het grauwe kleed van het onbekende. En we smeken U, Heere, wil U ons gedenken. Gedenk ons dan heel in het bijzonder naar Uw welbehagen en in Uw gunst. Want daar ligt alles in opgesloten. Het heil, het eeuwig heil. En dat is het wat we het meest nodig hebben. Maar daarin ligt ook de zegen opgesloten die wij nodig hebben in alle omstandigheden van het leven. En dan weet U, Heere, hoe deze wereld kolkt en woedt. Hoe de zee van de heidenen, de zee van de volken schuimt. Hoe er geruchten zijn van oorlogen. En hoe er oorlogsgeweld en oorlogsdreiging is. Hoe dat er bij alle verwarring en onzekerheid die er is in grote delen van de wereld, bijzonder ook in het Oostblok, dreigingen zijn en soms vrees ons kan besluipen. Hoe er onrust is in het Midden-Oosten. Hoe deze wereld vol is van onzekerheid. En U hebt ons en ons land beschermd en bewaard tot op dit ogenblik. Maar niemand kan zeggen hoe lang dat duren zal. Niemand kan zeggen hoe lang ook het Westen nog bestaan zal. En of ons verwoede eenheidspogen niet ineen zal storten. Zoals het Oosten ineen stortte. Want Gij regeert en doet Uw almacht blijken. En we bidden U, Heere, te midden van alles wat rond de vragen in dit wereld gebeuren, rond de dingen van de toekomst ons bezig kan houden, wil U ons land en volk bewaren. Wil U ons beschermen. Wil U ons in dit jaar de vrede schenken en de rust die wij als een onverdiende gave van U ontvingen, maar die wij ook dit komende jaar nodig hebben. O Heere, erbarm U over ons. Maar gedenk ons niet alleen daarin dat wij de vrede en de rust opnieuw in dit jaar mogen ontvangen. Maar zou U bijzonder ook in ons vaderland een heilige onrust willen verwekken? Zou U ons als Nederland willen bezoeken met Uw heil? Wanneer dat gebeurt, Heere, dan zal er inderdaad een heilige onrust komen. Dan zal er van de top tot de bodem van ons vaderland een ommekeer komen. Waarachtige bekering, een klagen achter U de Heere aan. Dat zal gebeuren buiten de kerk en ook binnen de kerk. Dat zal gebeuren onder professoren, onder predikanten, onder gemeenteleden. Dat zal gebeuren onder velen, als u het geeft. En daarom smeken we u, Heere, wil u een opleving, een opwekking geven. Dat de dorre doodsbeenderen, die er ook hier in Nederland zijn, die er ook binnen de kerken zijn, beroerd mogen worden. En dat er leven mag komen. Want wij moeten het belijden met de woorden van de oude psalm die voor ons ligt. Wij als Nederlands natie en ook wij als kerken, als gemeente, ambtsdragers, heel persoonlijk, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze Vader het tevens. Heere, geef dat dat beleving mag worden in brede lagen van land en volk en kerk in dit jaar. Wat zou uw naam verheerlijkt worden? En wat zou er vreugde zijn bij het overblijfsel dat uw naam ootmoedig vreest? Heere, verdiend is het niet. En als we erop letten wat wij tegen beter weten in en wat wij tegen uw woord in als Nederland allemaal doen en gedaan hebben, dan zijn wij het minste volk op deze aarde dat op die zegen aanspraak zou kunnen maken. Maar wil u gedachtenis doen aan uw verbond en wil u gedenken aan het heil en aan het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, we smeken u, denk ook aan onze kerken. Dit jaar zal een herdenkingsjaar zijn. Dit jaar zal een synodejaar zijn. Het is een jaar waarop in de bredere verbanden grote beslissingen zullen vallen. En wat dat zal worden, wij weten het niet. U weet van de zorg die er is, de vrees die er soms is. U weet van de benauwenis die er ook in onze kerken aanwezig is. O Heere, geef dat wij dit jaar ook kerkelijk mogen beleven in het licht van die ootmoedige schuldbelijdenis. Dat we zo ook terug mogen zien naar 1892. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En dat er zo ook een smeken mag zijn, gedenk onzer, naar uw welbehagen. En we smeken u, Heere, zou u in dit gedenkjaar onze kerken zo willen zegenen. Dat er iets vanuit mag gaan. Dat het gedenken niet alleen maar een gedenken is binnen de eigen kring. Maar dat ook binnen de verscheurdheid en de verdwaastheid en de verbrokkeling die er in ons goede vaderland gekomen is, een zoeken mag zijn van dat wat buigt voor uw woord en van degene die een even dierbaar geloof hebben. O Heere, wil u samenbrengen wat samen behoort, omdat het naar uw naam genoemd is en uw naam aanroept. En leer u ons, Heere, wegen zoeken en paden vinden, opdat wij ook hen vinden die datzelfde, dat even dierbare geloof kennen mogen. We bidden u, Heere, voor de gemeente, gedenk onzer, o Heere. Wil u bemoeienissen met ons hebben? En wil u ons bezoeken met uw welbehagen en naar uw verbond? En zou u het willen geven dat er mensen mogen zijn die onbekeerd het jaar begonnen, maar die in dit jaar het jaar van uw welbehagen mogen beleven en tot bekering mogen komen? Schenk dat onder ouderen en onder jongeren. Zou u krachtig willen werken onder de prediking van uw woord? We weten het, Heere, uw woord zal niet ledig wederkeren, want dat hebt u zelf beloofd. Maar laat het dan zo niet ledig mogen terugkeren, dat het tot bekering, tot vernedering, tot vernieuwing mag zijn. en dat uw volk mag worden opgebouwd en onderwezen in het allerheiligst geloof. O Heere, zegen uw woord. Zegen het onder ons en onder onze kinderen. We bidden u daartoe, wil u geven dat het mogelijk mag zijn en gegeven mag worden dat uw woord iedere zondag en ook in de bijzondere diensten verkondigd zal worden. Wil u geven dat we de vrede en de rust in ons vaderland daartoe mogen krijgen. Wil u geven dat uw woord geopend mag blijven. En dat de aanslagen die zich tegen uw woord verheffen en verzetten door u een halt mogen worden toegeroepen. Maar schenk ons ook, Heren, in alle rust en vrede, zondag aan zondag, de gezondheid om samen te komen, de gezondheid om uw woord te bedienen, om de sacramenten te bedienen en al het werk in de gemeente te doen. Schenk dat aan de broeders van de kerkenraad. Schenk dat ook aan ons heel persoonlijk. En laat zo ook de bede die de oude voorzanger in de psalm zingt, ook ons gebed zijn en blijven dit jaar. Gedenk mijner, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil. Heere, dat hebben we ook persoonlijk en ambtelijk nodig. En laat dan ook dat gebed voor ons allen een persoonlijk gebed mogen worden. Want zoals we hier in de kerk zijn en meeluisteren voor de kerktelefoon, zijn we dit jaar begonnen. Onbekend wat dit jaar brengt. Duister wat het in zich draagt. Maar Heere, wat is het dan nodig dat u ons gedenkt in alle omstandigheden van het leven. Dat u ons bezoekt met uw zegen. Dat u ons schenkt wat we nodig hebben, heel persoonlijk. Jongeren in hun opleiding, met hun studie, in een examenjaar misschien. Vaders en de moeders in hun gezinsleven. Degene die arbeiden mogen in hun omstandigheden waarin zij werken. Degene die een bedrijf leiden in de zware en verantwoordelijke taak die daarin op hun rust. Moeders in de gezinnen. Ouderen die niet meer behoeven te werken en misschien ook niet meer kunnen werken in de tijd van rust. Mensen die ziek zijn in de periode van beproeving. Anderen die in heel moeilijke omstandigheden verkeren doordat het werken en onmogelijk gemaakt wordt. Of doordat er vragen en verdriet is wat heel diep ingrijpt in hun leven. Heren, wat hebben wij nodig? Uw zegen, bezoek ons, gedenk ons. En dan weet u wat het beste voor ons is. Schenk ons uw bewaring en uw zegen. Maar als uw weg ook door 1992 heen anders zou moeten gaan dan wij wensen. Als er tegenspoed en verdriet zou moeten komen. O Heere, zou u ons dan toch niet willen vergeten. Maar zou u ons dan willen gedenken in uw genade. En zou u dan die woorden willen bevestigen in ons leven. Mijn genade is uw genoeg. Bezoek gij ons met het heil en met het welbehagen tot uw volk, Heere, zou u dat heel in het bijzonder willen doen. Wat u ons onthoudt, onthoudt ons die grote zegen, die goddelijke genade niet. En denk aan ons in uw gunst. Heere, Heere, ontferm u over ons. Er is zoveel wat we aan het begin van dit jaar te vragen hebben. Meer dan we kunnen noemen. Maar u weet het. U weet het zo volmaakt dat onze stamelende woorden nooit toereikend zijn en nooit in staat zijn om het zo te zeggen zoals u het weet. En daarom leggen we alles aan u voor. Onszelf, onze kinderen, de gemeente, allen die meeleven en meeluisteren. Onze kerken, kerkelijk leven in ons vaderland. Alle arbeid in uw koninkrijk over deze hele wereld. Ons land en ons volk. Met de bede, o Heere. Ondanks onze zonde. Ondanks onze schuld. Gedenk aan ons. Opdat wij ons mogen verblijden met uw erfenis en het goede mogen aanschouwen en met uw erfdeel mogen beroemen. Heere, wat zou dat een zegen zijn. Als we daar tekenen van mogen zien in dit nieuwe jaar. Dat u de eer ontvangt. Wij vernederd worden. Maar uw grote naam, die het waard is om eeuwig geëerd en geprezen te worden. Alle lof en alle aanbidding mag ontvangen. O Heere, gedenk dan aan ons. En bezoek ons. Met uw heil, we vragen het. In de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 25, de versen 3 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 25, de versen 3 en 7. Heer, denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, de versen 3 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in hun tijd als zij door aards geluk verheven bij koren en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer, want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heere. Psalm 4, het vierde vers aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking deze nieuwjaarsmorgen is uit Psalm 106, daarvan de versen 4 en 5. Psalm 106, de versen 4 en 5. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen, opdat ik mij verblijde met de blijdschap van uw volk, opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. Geliefde gemeente, nieuw jaar is aangebroken. En op een dag als deze, nieuwjaarsdag, hebben wij de gewoonte om elkaar een gelukkig, een gezegend nieuwjaar te wensen. En dat is een hele goede gewoonte, waar niets op tegen is. En waar we met heel ons hart, als het goed is, onze goede wensen in kenbaar kunnen maken. Maar hopelijk blijft het daar toch niet bij. Bij die goede wensen alleen. Ik hoop dat deze dag toch ook in het teken mag staan van het gebed. En dat dat niet achterwege mag blijven. Want laten we eerlijk zijn, we zijn dit jaar begonnen als mensen. Als vergankelijke mensen, maar ook als zondige mensen. Wij nemen zo heel veel van het oude jaar mee, het nieuwe jaar binnen. En een van de dingen die wij zeker ook meegenomen hebben, dat zijn onze zonden en onze schulden. Daarom is het gebed nodig, om vergeving en om genade. Bovendien, wij zijn dit nieuwe jaar binnengereisd, terwijl dat jaar voor het allergrootste deel volslagen onbekend is. We zouden die sluier wel eens een beetje op willen lichten soms, om te zien wat dit jaar zal brengen. We hebben misschien zo onze gedachten, onze verlangens, onze vrees, onze zorgen. Maar wat dit jaar brengen zal, dat kan geen mensenkind zeggen. We staan heel nadrukkelijk voor een toekomst die onbekend is en voor een jaar dat onbekend is. En juist daarom is het zo nodig dat we hem aanroepen die de tijden in zijn handen heeft en die alle dingen bestuurt. En smeken om zijn zegen, om zijn leiding en vooral ook om zijn genade. En zo zouden er meer redenen te noemen zijn waarom het gebed op deze nieuwjaarsmorgen zo ontzaglijk belangrijk is. De vraag blijft daarbij liggen, wat zullen we bidden? En waarom zullen we vragen? Ach, juist als wij op die vraag stuiten, dan is het altijd weer van grote betekenis dat wij ons door het woord laten gezeggen wat we bidden zullen. Want wij zelf, wij weten toch niet te bidden zoals het behoort. En daarom willen we vanmorgen naar een van de indringende gebeden uit de schrift luisteren. En laat dat gebed het gebed mogen zijn van ons allen op deze nieuwjaarsmorgen. Dat zo heel persoonlijk klinkende gebed. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen, opdat ik mij verblijde met de blijdschap van uw volk, opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. We schrijven daarboven als thema: gedenk mijner, o Heere. En we willen twee gedachten kort ontvouwen vanmorgen. In de eerste plaats zien we hierin een gebed om Gods genade te mogen ontvangen. U leest dat vooral in vers 4. En in de tweede plaats om Gods eer te mogen bedoelen. Daar gaat het om in vers 5. Gedenk mijner, o Heere, dat is een gebed om Gods genade te mogen ontvangen. En in de tweede plaats om Gods eer te mogen bedoelen. Als we deze psalm lezen, gemeente, wekt die psalm de indruk dat ze ontstaan is in de latere periode van de geschiedenis van Israël, zoals we die in de Bijbel lezen. De meeste uitleggers denken aan de tijd rondom de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Eigenlijk kort daarvoor. In die tijd, kort voor de Babylonische ballingschap, lijkt het volk, althans de getrouwen in de landen, degene die de Heere zoeken en vrezen en die oprecht verlangen terug te keren naar Israël, naar de stad, naar de tempel die in puin ligt. Ze zijn samengekomen in een uur van verootmoediging, van gebed en ook van lofzegging. En ze bidden of de Heere hen wil verlossen en verzamelen uit de heidenen, zoals het staat aan het slot van de psalm. Vandaar dat we zullen moeten denken aan de tijd kort voor de terugkeer uit de ballingschap. En in die samenkomst van verootmoediging, gebed en dankzegging is er iemand die hen voorgaat. Iemand die hen de gebeden voorhoudt en die in de naam van het volk tot de Heere nadert in gebed en in dankzegging. Wie hij is, deze onbekende dichter van Psalm 106, we weten het niet. Is het een profeet die de getrouwen in de Babylonische ballingschap heeft samengeroepen? Is het misschien Daniël geweest, van wie we weten dat hij zo diep ootmoedig gebeden heeft in de tijd kort voor de terugkeer? In elk geval onder leiding van een profeet of misschien iemand van priesterlijke huizen is het volk samengekomen in de benauwenis der tijden en bidden ze om Gods zegen. En een van hen, die priester of die profeet, heeft de leiding. Hij spreekt de gebeden. En die gebeden worden tot een psalm. En die psalm is onder de bijzondere zorg en leiding van de Heilige Geest in ons oude psalmboek opgenomen. En wat zegt deze voorbidder, deze dichter dan? Wel, merkwaardig is dat hij zijn gebeden begint met de lof aan de Heere. Net zo goed als hij het gebed beëindigt met de lof aan de Heere. Dat is dus iets wat hem na aan het hart ligt. Dat ondanks de benauwende omstandigheden, ondanks de zonde van het volk waar hij uitvoerig op ingaat, de naam van de Heere geëerd wordt. Uw naam worden geheiligd. Zo begint hij eigenlijk. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dat is, zo weten we uit het onderwijs van de Heere Jezus Christus met betrekking tot het gebed, altijd iets wat in de gebeden een voorname plaats dient in te nemen. De lofverheffing, het aanbidden van hem die eeuwig dezelfde is en dezelfde blijft. Maar wanneer dat inderdaad een belangrijk punt is, ook in het gebed, dan sluit die lofverheffing niet uit dat de mensen daar in Babel zich ook voor die grote, onveranderlijke, getrouwe, heilige God diep in het stof vernederen. En dan is het ontroerend om te lezen hoe naast de verheffing van de lof, halleluja, gelooft zij de Heere, ook de priester of de profeet die de voorbeden doet, uit naam van het volk de zonde beleidt. en daarbij teruggrijpt, nee, niet slechts op hun omstandigheden of op de jaren die nog maar net voorbij zijn, maar terugblikt tot in de verre geschiedenis, tot in de woestijnreis, tot in de verovering van het land, de allereerste bladzijde van Israëls geschiedenis. Daar wordt het patroon al zichtbaar. Wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen. En daarom hebben wij geen rechten. Daarom kunnen we het alleen verwachten van uw genade. En zo loopt naast de lofverheffing en de schuldbelijdenis ook dat derde element door deze psalm heen. Het gebed, het pleitende, ootmoedige smeekgebed. Heere, schenk ons uw genade. En zo komen we bij de tekst van vanmorgen. Te midden van lofverheffing en schuldbelijdenis vinden we hier dit ontroerende gebed. Opmerkelijk trouwens dat het zo heel persoonlijk helemaal in het enkelvoud gezegd wordt. Terwijl alle andere beden en lofzeggingen in het meervoud worden uitgedrukt, daar spreekt de dichter uit naam van de verzamelde gemeente. Wij hebben gezondigd. Laat ons zijn lof ontvouwen. Zegt hij hier, gedenk mijner, o Heere. We zullen dat zo moeten zien dat deze dichter aan het begin van de psalm allereerst bidt of God hem heel persoonlijk zelf wil gedenken. En dat hij je dan als het ware aan die verzamelde menigte voorzegt. Als een heel persoonlijk gebed. En zo mogen we het vanmorgen ook lezen. Als een gebed wat ik persoonlijk nodig heb. En wat u persoonlijk nodig hebt. Wat we aan u voor mogen houden. Maar wat u ook, al is het misschien stamelend, na mag bidden. Want hier gaat het om de meest wezenlijke dingen. De dichter, de voorbidder die in deze psalm aan het woord is, verliest zich niet in allerlei kleinigheden en bijkomstigheden. Maar hij gaat direct naar de kern van de zaak. Gedenk mijner, o God, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil. Nee, met die uitdrukking bedoel ik niet dat wij alle kleine zorgen, noden en moeiten niet aan de Heere mogen bekendmaken. De schrift zegt niet voor niets, stort voor mij uit uw ganse hart. Ken mij in al uw wegen. Wij mogen aan het begin van een nieuwe jaarscirkel al onze noden en vragen, al onze zorgen, ook de dingen van het gewone leven aan de Heere voorleggen. En in afhankelijkheid onze weg zoeken door dit onbekende jaar. Maar we mogen bij alle dingen die ons aan het begin van dit jaar bezig kunnen houden, hoe geoorloofd het ook is om ze aan de Heere voor te leggen, de kern van de zaak, het hart van de zaak, niet uit het oog verliezen. En dat houdt het woord van de levende God in dit gebed ons voor. Het hart van de zaak is, Heere, gedenk mijner naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil. Is dat ook ons gebed vanmorgen? Dat we te midden van alle dingen die we aan de Heere voorleggen, het gebed om bescherming en bewaring, het gebed om gezondheid en kracht, het gebed om zegen over ons werk, zegen over onze gezinnen, dat als het allervoornaamste op ons hart voelen wegen. Heere, wat ook uw weg is door 1992 heen, onthoud ons en onze kinderen uw welbehagen niet. Uw heil niet. Bezoek ons met het heil in Christus. Ziet u, deze dichter, de voorbidder, Bid straks wel om de terugkeer uit de ballingschap. Vergader ons uit de heidenen. Hij bidt wel om bescherming en bewaring voor de zonde. Maar daar begint hij niet mee. Hij begint met het hart van de zaak. Belangrijker nog dan de terugkeer, de vergadering uit de heidenen waarin Israël verstrooid is, is bezoek ons met uw heil. U ziet dat ene nodige, zoals we dat soms noemen, niet. Dat is toch wel heel bijzonder op het hart van deze psalmdichter gebonden. En dan moet u er goed op letten dat hij daarbij vraagt of de Heere hem wil gedenken naar zijn welbehagen. De vertaling is een klein beetje onzeker. Er wordt wel gezegd dat het eigenlijk zou moeten zijn met mijn welbehagen. Dat kan natuurlijk ook. Maar persoonlijk houd ik toch heel erg van die uitdrukking, naar uw welbehagen. Overeenkomstig de maatstaf van uw welbehagen. Ik lees daar iets in dat de dichter zegt, Heere, met minder kan het niet. Alleen naar de maatstaf van uw welbehagen. Dat is heel wat. Dat die dichter daarom durft te bidden. Het onverdiende, eeuwige welbehagen van God. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Inderdaad, dat welbehagen van God. Die eenzijdige liefde van de Heere, die hebben wij niet verdiend. En daar spreekt deze dichter ook uitvoerig over. Wij hebben gezondigd. En daarin drukt hij uit, heel dat welbehagen van u en het bezoeken met dat heil van u, Heere, daar hebben wij het niet naar gemaakt. Maar nochtans zegt hij het in een heilige vrijmoedigheid. Heere, met minder kan het niet dan met het welbehagen van u. En met minder kan mijn hart niet vervuld worden en mijn leven niet gezegend worden dan met een bezoek van uw heil. Kijk, een werkelijk ootmoedig gebed, waarin diep beleden wordt dat wij de rechten verspeeld hebben door onze zonde. Dat wij ook voor het nieuwe jaar nergens recht op kunnen laten gelden. Dat is tegelijkertijd een gebed waar ook vrijmoedigheid in ligt. Want mensen die verootmoedigd zijn voor de Heere, zijn niet met weinig tevreden. Die zijn alleen maar tevreden wanneer de Heere hen gedenkt in zijn welbehagen. En bezoekt met zijn heil. Hoe is dat eigenlijk met ons? Wat zijn we soms gauw tevreden? Nee, niet in alle dingen. Maar wat zijn we in geestelijk opzicht soms gauw tevreden? Wat kunnen we tevreden zijn als, ja, als het in ons gezin kerkelijk allemaal goed loopt? Dat is een zegen, zeker vandaag. Maar ben je tevreden als uw kinderen trouw naar de kerk gaan? Als u zelf alles doet wat volgens de kerkelijke normen van u verwacht wordt, u geeft uw gaven, u leeft trouw mee, enzovoort, enzovoort. Bent u tevreden als u iedere zondag uw plaats in de kerk mag innemen? O, zeker, acht het niet gering. Maar de dichter van Psalm 106 laat ons zien, daar mag u niet tevreden mee zijn. Want met al die dingen, hoe goed op zichzelf ook, als het heil van de Heere en het welbehagen van God niet in ons leven daalt, daar kunnen we nog mee omkomen. En daarom is het zo dringend nodig om dat ene nodige van de Heere af te smeken. Bezoek mij met uw heil en gedenk mij naar het welbehagen tot uw volk. Weet u wat daar ook in opgesloten ligt? Dit dat die dichter, wanneer het gaat over de kern van de zaak, wanneer het gaat over die geestelijke zegen, over het heil en over het welbehagen, dat hij daarin volstrekt afhankelijk is van de Heere. Hij zegt niet, nu stel ik mijn hart open en nu geef ik mijn leven aan de Heere. Dat is niet voldoende. Dat lost de leegte van zijn ziel niet op. Dat houdt geen stand. Heren, een bezoek van u. Het is genade, welbehagen. Het heil in Christus. Geschenk van uw gunst, dat heb ik nodig. U vindt hem hier als een bedelaar. Die niets in zijn handen heeft, alleen maar leegte in zijn handen heeft, alleen maar vuil in zijn handen heeft van de zonde. En die zegt, Heer, een bezoek van u heb ik nodig. Gij kunt redden. Gij alleen. Dat zit in het woord gedenken, in het woord bezoeken. Dat zit ook in het woord welbehagen en in het woord heil. Alle woorden van de tekst wijzen dat het een godsgeschenk, een godswonder is. En Gode zij dank ook zijn mag. En vooral wil ik dan even bij het laatste woord van dat vierde vers stilstaan. Bezoek mij met uw heil. Welbehagen, liefde van God, heil. Dat is redding, dat is behoud, dat is zaligheid. Het is ook het woord wat bijna letterlijk lijkt op die zo heel bekende naam. Yeshua staat er in het Hebreeuws. En u hoort de naam Jezus daarin. Bezoek mij. Met uw welbehagen. Bezoek mij met uw Jezus. Met uw Christus. Dat bezoek. Dat goddelijk neerdalen. Dat komen van de Heere in zijn welbehagen. Door Christus. Door zijn geest. Onder de prediking van het woord. Wanneer u in stilte het woord overdenkt of mediteert. In de stilte. Wanneer u bidt en het aangezicht van de Heere zoekt, dat komen, dat bezoeken van de Heere door zijn geest, dat hebt u nodig. Kijk, en dan is het zo dat dat niet geëist kan worden. De dichter die zijn schuld beleidt en de schuld van het volk heeft ook niets te eisen, ook al bidt hij vrijmoedig en dringend om die grote geschenken van God. Te eisen heeft hij niets. Hij zegt, gedenk mijner, bezoek mij. Nee, dat zijn geen bevelen. Dat is een ootmoedig smeekgebed. En misschien weet u het, misschien dacht u het al toen de tekst gelezen werd. U vindt dat heel bijzonder onderstreept in sommige gebeden in de Bijbel. Waarin een arm, schuldig mensenkind zich tot God of tot Christus wendt. En niets anders over heeft dan een gebed. O Heere, zou u me niet willen vergeten? Zou u aan me willen denken? Denk, om maar één voorbeeld te noemen, aan die moordenaar aan het kruis. Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij moest belijden. Verdiend heb ik het niet, wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mijner. Wat zou het een zegen zijn. Als er zo dit jaar, deze dag aan de troon van Gods genade gebedeld en gebeden werd. Heere, denk u aan mij. Zou u me niet willen vergeten? Deze dag niet. En dit jaar niet. En dan heb ik veel nodig, Heere. Ik durf het haast niet te vragen, want het is het allergrootste wat ik nodig heb. Dat is dat u me gedenkt in uw gunst, in uw liefde, in uw welbehagen. En dat u me bezoekt met uw Jezus. Onwaardig. Nergens recht op. Belijden moeten wij hebben gezondigd. En onze vaderen. Maar toch bedelen. Pleiten. Smeken. Heere, denk aan mij. Denk aan ons toch in genade. Kijk, zo wordt dit gebed een dringend gebed. En ook een gebed waarin eigenlijk alles voor dit jaar ligt opgesloten. Voor ons zielenheil en voor de zegen die we dit jaar nodig hebben. Heere, gedenk mijner naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil. Je zou de vraag kunnen stellen, maar hoe kan de Heere nu mensen bezoeken die moeten zeggen, wij hebben gezondigd en onze vaderen, en die een hele geschiedenis, en het is een lange geschiedenis, in die psalm ophalen van allemaal overtredingen en dwaasheid en erge dingen, opstand. Korach, Datan, Abiram. Hoe kan de Heere nou in gunst aan zulke mensen denken? Hoe kan hij hen bezoeken met genade? Ja, dat kan ook niet wanneer die Israëlieten in de tijd waarin de psalm gedicht werd naar zichzelf en naar hun verleden keken. Als ze terugkeken in de geschiedenis van hun volk naar de jaren die voorbij gingen, dan zeiden ze, Heere, nu en in het verleden hebben wij gezondigd. En zo is het ook met ons. Als wij kijken naar onszelf en naar ons leven, als wij blikken naar binnen in onze gedachten, als wij ons herinneren wat gisteravond aan de orde kwam, dat er bij God een gedenkboek is en dat de Heere niet één zonde vergeet, dan wordt de lijst nog veel langer als de lijst van Psalm 106. Wij en onze vaderen, wij hebben gezondigd. Hoe kan de Heere dan aan zulke mensen gedenken in gunst en naar zijn welbehagen? Wel, gemeente, dat is niet te begrijpen. Dat is niet te bevatten. Want dat kan God alleen doen omdat er bij hem welbehagen is. Dat kan God alleen maar doen omdat hij in gunst wil neerzien op zondige mensenkinderen. En dan mogen we daar meteen aan toevoegen, omdat de Heere dat alleen wil doen in Christus, in Jezus, in zijn zaligmaker. Omdat Jezus Christus de zonde van zijn kerk heeft gedragen. En omdat er in Jezus Christus verzoening voor de zonde is die genoeg is, zegt onze belijdenis. Voor de zonde van de hele wereld. Daarom kan God in Christus denken aan mensen zoals u. Aan kinderen zoals jullie. Aan een jongen of een meisje zoals jij. Aan mij. En daarom mogen we het ootmoedig. In het besef van diepe onwaardigheid. Op deze nieuwjaarsmorgen toch bidden, Heere, denk aan mij naar uw welbehagen. Bezoek ons met uw heil. Maar daar blijft het niet bij staan. Want er wordt wel eens gezegd, ja, vooral in de rechterflank van de gereformeerde gezinten, daar zijn ze altijd maar bezig met de zaligheid. Nou, is dat zo erg? Er zijn mindere dingen waar je je mee bezig kunt houden. Denk daar maar goed om, jonge mensen. Is er iets wat belangrijker is in het leven? Nee, inderdaad. De zaligheid is iets wat ons het meest ter harte zou moeten gaan. Maar er zit in die opmerking wel iets waar we aandacht aan moeten geven. Namelijk dat het bij het heil en bij de zaligheid nooit gaat om iets in zichzelf. De zaligheid staat in de Bijbel altijd in verband met de eer van God. Want dat is het toch. Door de zonde is er de breuk gekomen tussen God en tussen ons. En door die zonde bedoelen wij de eer van onze schepper, de eer van de drie-enige koning van het heelal niet. Eerrovers noemden we dat vroeger vaak. En dat is een goede uitdrukking. Dat zijn we. En hoe kunnen wij nu weer in gemeenschap met God komen? Hoe kan het weer goed worden tussen God en ons? Hoe kunnen wij Gods eer weer kunnen bedoelen? Wel, dat kunnen we alleen wanneer we zalig worden. Bezoek mij met uw heil. En gedenk mij naar het welbehagen tot uw volk. Dat is nodig. Want wat gaat er dan gebeuren? Als de Heere ons uit genade bezoekt en als een jongen, een meisje, een oudere krachtig door de Heere tot bekering zou worden gebracht. Wel, dan leest u het in vers 5, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorene. Opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks. Opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. Stuk voor stuk zwaar geladen woorden. Ik kan ze vanmorgen maar aanstippen. Maar het eerste is opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorene. Als God ons bezoekt, dan gaan we zien het goede van Gods volk. Het goede wat de Heere aan zijn uitverkorene toe wil voegen. Moet u opletten op die uitdrukking. Gods volk. En hier gaat het in de eerste plaats over het verkoren volk van Israël. Maar we mogen de lijnen vanuit de schrift toch doortrekken naar Gods kerk met een hoofdletter van alle tijden. Gods uitverkoren volk van alle plaatsen. Gods volk ontvangt dus goeds van de Heer. O nee, het zijn en blijven zwakke mensen met gebreken en met zonden. Dat is erg genoeg. Want daardoor staan Gods kinderen soms het werk van de Heere in de weg, in hun eigen leven en ook bij anderen. Dan hoor je soms zeggen, door mensen in de wereld of ook mensen in de gemeente, is dat nou iemand die de Heere vreest? Of zoals een predikant laatst tegen me verzuchtte. Het lijkt wel alsof de mensen die de Heere vrezen behept zijn met de moeilijkste karakters. Nou, dat is overdreven. Maar het is soms wel eens waar. Dat je mensen tegenkomt onder degene die de Heere vrezen. Die een moeilijk karakter hebben. En dat je ook onder dominees mensen tegenkomt. Dominees waar je respect voor kunt hebben. Die een moeilijk karakter hebben. En dat hoeven we niet goed te praten. Dat praat de Bijbel ook niet goed. En dat noemt de Bijbel ook niet het goede van Gods uitverkorene, zeker niet. Het goede van Gods uitverkorene, dat is niet hun zonde. Dat is niet hun zondige karaktertrekken. Maar dat is het goede wat God hun gegeven heeft. Kijk, en als je nu werkelijk oog krijgt voor de dingen van de Heere en gaat hongeren en dorsten naar het heil wat in Christus te vinden is, dan ga je oog krijgen, aanschouwen staat er hier, het goede wat de kerk van de Heere mag bezitten. En dan word je heilig jaloers op het goede wat het volk van de Heere mag kennen. dan zeg je, wat is het volk van God een gelukkig volk. Wat is het een zegen om de Heere te mogen vrezen. Om God te mogen kennen, om in Christus Jezus Gods genade te mogen kennen. En dan komt er een verlangen in je hart, dan zeg je, ja, dat goede van Gods volk. Dat goede wat de Heere erin gelegd heeft. De zegen, de genade, het licht, de blijdschap. Daar gaat mijn hart naar uit. Toe, jonge meisje, oudere. Gaat je hart daar wel eens naar uit, naar het goede wat je vanuit het woord mag horen? Naar de vrezen van de Heere die in het leven, misschien van een van je familieleden, van vader of moeder, van opa of oma, mag zien of hebt mogen zien. Naar het goede u waaruit verkorene. Heere, geef me dat. Geef me dat goede deel. Staat zo mooi in de Engelse berijming van deze psalm. Een psalm die niet voor niets vaak op catechisaties en op zondagsschool gezongen wordt. The grace thou showest to thy saints, that grace reveal to me. De genade die u aan uw heiligen toont, geef die genade ook aan mij. Heren, met minder kan het niet. De genade, het goede, wat u aan uw uitverkorene geeft. En ja, dat brengt ook blijdschap met zich mee. Opdat ik mij verblijde met de blijdschap uws volks. Waarin verblijdt het volk van God zich? Wel, dat verblijdt zich in de Heren. En in de dingen van de Heren. Dat verblijdt zich in God. God. De God van mijn blijdschap. En de God van mijn verheuging, zegt de psalmdichter. En dat wordt de Heere wanneer wij iets van het evangelielicht in ons hart mogen ontvangen. Wanneer de genade van God doorbreekt in ons leven. Dan komt er, ach misschien door veel aarzelingen heen, maar toch iets van een verheuging in God. Dan krijgen we ook blijdschap in de dingen van de Heere, in het woord van de Heere, in de inzettingen van de Heere. Dan zeggen we met die hele lange bekende psalm 119. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kan het gehemelte beter smaken. Blijdschap. In het woord. Vreugde in God. En dat is een blijdschap die alle vreugde van de wereld te boven gaat. Die alle vreugde en plezier die mensen in dit leven hebben ver achter zich laat. Vreugde in God. Dat is, zegt onze catechismus, in beginsel al een eeuwige vreugde. Dat kun je niet omschrijven. Dat kun je niet uitleggen. Dat kun je alleen ervaren. Vreugde in God. Vreugde in zijn dienst. Vreugde in zijn woord. Vreugde in zijn inzettingen. Zouden we daar niet om vragen, ook dit jaar? Opdat wij het goede, het genadewerk van God mogen ontvangen. Opdat wij de vreugde mogen kennen in de dingen des Heren. Die stille vreugde die toch ook alle verstand te boven gaat. God is goed voor een verloren mensenkind. Opdat ik mij beroeme met uw erfdeel. Beroemen? Hoe kun je nou zeggen beroemen? Paulus zegt toch, te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. En hij wijst juist in die tweede Korinthebrief de roem toch zo scherp af. En we zingen toch met een heel bekend lied, alle roem is uitgesloten. Inderdaad. Er wordt hier ook niet bedoeld de roem van mensen in mensen. Of de roem in iets van ons, maar het roemen in God. opdat ik mij met uw erfdeel, dat is met uw erfenis, met uw kinderen, met uw volk, mogen beroemen in u. Dus terwijl alle roem in mensen is uitgesloten, terwijl roemen niet geoorloofd is wanneer het gaat over ons geloof en onze bekering en onze roeping tot het ambt, en noemt u al die dingen maar op, want daar kun je je nooit in beroemen. En wie er zich in beroemt, leeft ver van de Here. Maar beroemen in God. God de eer ontvangen. God die het waard is om geëerd te worden. God ontvangt die eer. Hij ontvangt de eer van de duizenden, tienduizenden engelen die zijn lof zingen. Hij ontvangt die eer van de triomferende kerk, die in de eeuwigheid nu misschien al zoveel jaren zingt tot eer van de drie enige die hen gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. God wordt zelfs verheerlijkt in het oordeel over de onbekeerde en de onboetvaardige. En in de ondergang van de duivel en zijn hele rijk. Maar God wordt heel in bijzonder geëerd wanneer een zondaar zoals u, zoals jij zalig wordt. Want zo iemand gaat, al is het hier nog gebrekkig en al is het hier nog zo vol zonde. Zo iemand gaat God groot maken. Zo iemand gaat tot eer van God leven. Kijk, en dat is nu het nodige. Voor 1992. Dat wij door vrije genade het bezoek van Gods genade inroepen en afsmeken. Opdat wij in heel ons leven tot eer en roem van God zouden leven. O, ik weet het, de mensen hier in de kerk die oprecht de Here vrezen zullen zeggen, ja inderdaad, God geeft genade. God geeft blijdschap. God geeft een verlangen in het hart om tot eer van hem te leven. Maar o, wat breng ik er weinig van terecht. Wat zie ik nog veel wrange vruchten van zonde. Hoe zou ik moeten zijn? Wat getuigt mijn zonde en het kwade in me tegen me? Inderdaad, dat is praktijk. Maar het is wel erg. Het is wel onze schande. Want de Heere roept. En de Heere is het zo waard dat zijn volk zich in hem verblijdt. En dat zijn volk zich met het hele erfdeel beroemt. Dat de Heere de lof en de aanbidding ontvangen zou. En wat zou het een grote zegen van de Heere zijn. Als we zo 1992 mogen beleven. Als een jaar waarin de Heere ons bezoekt met zijn welbehagen. Als een jaar waarin de Heere ons bezoekt met zijn heil. Dan zullen we het goede aanschouwen. Dan zullen we ons verblijden. Dan zullen we ook tot eer van hem leven. Hoe zwak, hoe gebrekkig, hoe schuldig we in onszelf ook zijn. En daarom is het gebed van deze psalm met dat andere regeltje. Een gebed wat we elkaar toch vanmorgen mee mogen geven. En op het hart mogen drukken. Heere, gedenk mijner. En dan dat andere regeltje. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Leer mij. Mij met uw erfdeel beroemen. en verblijden in u. Dan wordt het nieuwe jaar echt een gezegend jaar. Een jaar van heil. Of om het Bijbels te zeggen, een jaar van het welbehagen van onze God. En zo'n jaar, gemeente, mogen we elkaar vanmorgen van harte toewensen. God geven zijn heil en zijn welbehagen. En maken dit jaar voor velen van ons tot een jaar van zijn welbehagen, waarin we in hem ons mogen beroemen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, nu deze eerste dienst van dit nieuwe jaar ten einde gaat, willen wij uw naam eerbiedig dankzeggen dat wij deze morgen in uw huis mochten zijn en samen bij het geopende woord dit jaar mochten beginnen. Heren, laat het gebed wat we aanstipten en overdachten zo door genade gezegend worden, dat het ons gebed wordt en niet alleen met de lippen wordt nagezegd, maar ook van harte in de stilte wordt opgezonden. Gedenk mijner. Heere, leer ons afzien van onszelf, onze schuld erkennen. Breek alles maar af in ons wat u in de weg staat. Maar leer ons pleiten op dat vrije, soevereine, eenzijdige genadewerk, het welbehagen Gods in Christus Jezus. Want daar alleen is vreugde, blijdschap, roem in u te vinden. Heere, geef dat uw volk zich in u verblijden mag dit jaar. En dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Dat er blijdschap mag zijn bij u, o Heere. Omdat er ook hier in Middelharnis onder ons nog mensen zijn die getroffen worden door het zwaard van het evangelie. Wier hart wordt gebroken. Die hun schuld leren inleven. Maar die ook mogen ervaren. En toch, wonder van genade. De Heere denkt aan mij. Heere, zou u aan ons willen denken. zou u ook dit jaar in de prediking en in het luisteren aan ons willen denken. Zou u aan ons als gemeente willen denken. Wij hebben het niet verdiend. En waarom belijden we het voor u? Als u ons voorbij zou gaan, zouden wij niets kunnen zeggen. Maar we roepen met de woorden van de psalm, ondanks onze hemelhoge schuld, o Heere, gedenk. O Heere, merk op. O Heere, doe het. Om uw naams wil. Wees u met ons allen. Denk aan ons verder deze dag. Bescherm en bewaar ons. Wil ons zondag in de kerk brengen. Wil u geven dat we trouw mogen komen. Wanneer het leesdienst zal zijn, willen de broeders die lezen gedenken en sterken. En wil u zelf in het midden zijn. Denk aan ons als we een andere gemeente hopen te dienen. En wil u ons rondom uw woord weer samenbrengen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 40 vers 8 is onze slotzang. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken te elken stond. Psalm 40, het 8e vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.